Goedemorgen. U krijgt natuurlijk allereerst de hartelijke groeten van mijn vader, broeder Kees Visser. Het gaat goed met hem, gelukkig. Daar zijn we heel blij mee. En ik mag voor zijn plaats hier vandaag zijn. En ik wil u graag weer meenemen in die Psalm 63, waar we de laatste keer over gesproken hebben. Een aantal weken geleden las ik een artikel over een jonge meid uit Amsterdam die haar verhaal bij The Hour of Power had gedaan. Ze was christelijk opgevoed en rond haar 16e kreeg ze de vrijheid om zelf te bepalen of ze naar de dienst wilde of niet. En de verleiding voor haar was groot om wat vaker op zondagochtend uit te slapen. En al gauw kreeg ze door dat er een bepaalde leegte was in haar leven. Maar ze koos voor andere oplossingen. Feesten met vrienden, veel alcohol en zelfs drugs om een gevoel van leegte kwijt te raken. Zo'n feest leek even te helpen, maar die korte boost van vrijheid en vrolijkheid was ze de volgende dag alweer kwijt. En dan was daar weer dat gevoel van leegte. Dat gevoel waar veel jongeren mee worstelen. En ze verlangde ernaar dat deze leegte opgevuld zou worden voor de rest van haar leven. En hoewel ze voor haar gevoel wel gelovig was, had ze geen persoonlijke relatie met God. Een ongeplande zwangerschap maakte ineens duidelijk dat haar leven hoe dan ook ging veranderen. En het motiveerde haar om radicaal voor Jezus te kiezen. En Jezus betekent inmiddels alles voor haar. En ze zegt, ik heb niet alleen zijn liefde ontdekt, maar ook dat mijn identiteit in Jezus ligt. Radicaal voor Jezus kiezen. En ontdekken dat je een persoonlijke relatie met de Heer kunt hebben. Ik zou het iedereen aanraden. Een persoonlijke relatie met Jezus en met God de Vader. Dat vervult je leven. Goed nieuws daarom. In Psalm 63 leert David wat ons dan te doen staat. Daar hebben we eerder bij stilgestaan en vandaag lezen we door tot en met vers 6. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik, vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Voor David is het duidelijk. God, u bent mijn God. Hij weet dat en beleeft het ook. David weet dat God in iedere situatie naast hem staat en hem helpt. Al van kinds af aan weet David op God te vertrouwen. Die band tussen David en God groeit. En David heeft met Gods kracht grote overwinningen behaald. Wat dacht je van die confrontatie met de reus Goliath? En die achtervolgingen van Saul? Zowel Goliath als David staan hem naar het leven. Maar David weet zich veilig bij God. En realiseert zich dat Gods genade en liefde zo groot is, dat dat nog boven het leven zelf uitgaat. Kan jij dat David nazeggen? God, u bent mijn God. Uw goedheid, uw liefde en genade gaan voor mij nog boven het leven uit. Als David Psalm 63 schrijft, hoeft hij het niet op te nemen tegen een reus of een koning. Maar notabene tegen zijn eigen zoon Absalom. Absalom heeft zichzelf buiten Jeruzalem al als koning laten uitroepen. En nu is hij op weg terug naar Jeruzalem. Zelfs Davids beste raadsheer is betrokken bij die coup die zijn zoon Absalom voorbereid heeft. David vlucht dus niet weg uit Jeruzalem omdat hij iets fout gedaan zou hebben, maar omdat het draagvlak voor zijn koningschap verdwenen lijkt te zijn. Maar ook in deze situatie weet David bij wie hij het zoeken moet. Ook al is de situatie spannend, oneerlijk, angstaanjagend, vijandelijk, David houdt zijn hoofd koel. En als je zo die psalm tot je laat komen, lees je dan over Davids gevoelens van stress, onmacht, angst, boosheid? Nee. Geeft David zichzelf in deze psalm een pep talk dan? Nee. Wat doet hij? Hij doet maar één ding. Hij richt zich op God en roept het uit. God, u bent mijn God. U zoek ik. Dat is toch mooi? En voor wie vaker Gods woord leest of hoort, herkent die herhaalde oproep. Zoek God. In elke situatie, en zeker als het moeilijk wordt, zoek hem. Zijn naam is Yahweh. Wat betekent, ik zal er zijn. Dus als je God zoekt, zal hij zich laten vinden. Hij is er altijd. Maar hoe doet David dat dan, God zoeken? Heeft hij dan geen gevoelens van stress, onmacht, angst, boosheid? Spelen die gevoelens niet bij David? Ik denk dat die gevoelens zich wel aan hem willen opdringen, maar dat het hem grotendeels lukt om deze buiten de deur te houden. Misschien denk je nu, gevoelens buiten de deur houden, dat lukt misschien iemand die ongevoelig is misschien. Maar ik ben heel gevoelig hoor, dat werkt bij mij zo niet. Ik ben niet van steen. Maar op die vraag wil ik vanmorgen toch inzoomen vanmorgen. Kun je eigenlijk gevoelens buiten de deur houden? Die deur, dat is de opening van je huis. En je hebt in de natuurlijke wereld een huis, een plek om te wonen, soms een nieuw huis. En de deur van je huis is de schakel tussen de buitenwereld, de stad waar je woont, en de kamers binnen in je huis. En omdat jij de eigenaar bent van het huis, ben jij degene die de sleutel bezit en bepaalt wanneer en tot hoever die deur open gaat. En we weten dat we leven in twee werelden, hier en nu. Je hebt dus naast je natuurlijk huis ook een geestelijk huis waar je woont. De omgeving rondom je huis, je geestelijk huis, dat noemen we je hemel. En daarin kunnen zich positieve en negatieve dingen afspelen. Die ruimte om je heen, die hemel, is zover je kunt kijken. Je geestelijke horizon. Er zijn engelen vanuit Gods koninkrijk met een positief klimaat actief. Zij willen jou dienen, met je meewerken aan het goede van God in jouw leven. En er zijn machten vanuit het Rijk der Duisternis actief, met drukkend, tegenwerkend en een negatief klimaat. En net zoals ons natuurlijk huis meerdere kamers heeft, zo heeft ook ons geestelijk huis, ons leven, meerdere kamers, meerdere terreinen. Een heel bijzondere kamer is je eigen kamer in dat huis, je binnenkamer. Oftewel de kern van je geestelijk leven, je hart. Hebben wij in ons natuurlijk leven grip op wat er in de stad rondom je huis gebeurt? Beperkt grip. Er gebeuren heel veel positieve, maar ook heel veel negatieve dingen. En zo is het ook in de hemel om ons heen. Hebben wij in ons natuurlijk leven grip op wat er in je huis binnenkomt? Nou en of. Daar heb je grip op. Jij bepaalt of je de deur open doet en of je iemand binnenlaat. Een voorbeeld. Laatst stond er iemand aan onze voordeur met reclame voor een energiemaatschappij. En ik gaf aan dat als hij een interessante aanbieding zou hebben, hij die beter per e-mail kan sturen. Omdat ik reclame aan de deur gewoon niet fijn vind. Hij drong wat aan en stelde me toen de vraag of ik ook niet even een hoekje aan de keukentafel voor hem had om het erover te hebben. Ja zeg, is die nou helemaal? Nee dus. Hij komt zeker niet binnen. Deur dicht. In ons geestelijk huis doen we de deur open om dingen te zien, te horen, te beleven. We doen indrukken op. Het zijn dingen die we van buiten ons huis binnen kunnen laten komen. Als we dat willen. En als we dat willen, kunnen we dat zelfs binnenlaten tot in onze binnenkamer. We laten dan ons hart raken. En om te kunnen zien, horen, beleven en indrukken op te doen, gebruik je je vermogens. En zo gebruik je ook je vermogens om iets wel of niet te willen. Dus om te bepalen of je iets toelaat in je hart. En ook gebruik je het vermogen om je verstand te gebruiken, afwegingen te maken, beslissingen te nemen. Ik hoor wel dat die reclamemaker iets wil van me. Maar ik hoor het niet alleen. Ik denk na. Heb ik behoefte aan deze reclame? Nee. Ik besluit dat ik dat niet wil. En dat hij dan weg moet wezen. En ik zeg nee. En ik doe de deur dicht. Zowel het waarnemen, als het beoordelen, als de gedachten en de acties die daarop volgen. Het wordt allemaal uitgevoerd door je vermogens en bepaald en aangestuurd vanuit dat hart. God wil graag vanuit liefde een persoonlijke relatie met de mens, met jou en met mij, van hart tot hart. En om dat mogelijk te maken, heeft hij zijn zoon Jezus Christus gegeven, die zegt: ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Jezus staat aan de deur van je leven en hij wil graag woning maken in jou. Hij wil graag jouw huis vullen met zijn tegenwoordigheid. Hij wil graag in jouw hart wonen. En hij dwingt je daar niet toe. Hij nodigt je hiertoe uit. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. De vijand klopt ook aan je deur. De vijand die probeert je pakketjes aan de deur te verkopen. Hij probeert jou te verleiden met verkeerde gedachten. Alternatieve methodes om je te laten zondigen. En zo steeds verder van God verwijderd te raken. En juist helemaal niet tot die vervulling van je leven te komen. En hij wil niet alleen een hoekje van je keukentafel hebben. Hij wil het liefst alle kamers van je huis in gebruik nemen. Het liefst wil hij op alle terreinen van je leven de dienst uitmaken. Hij wil huismeester worden in jouw leven. En in veel levens van mensen lukt dat voor een deel. Maar er is één kamer waar hij niet kan komen. En dat is je hart. Als je de vijand in je leven, in je huis toelaat, dan zit hij dicht tegen je hart aan. Je reacties en gevoelens kunnen dan lijken van jezelf te zijn, maar ze zijn nog steeds geïnspireerd door die boze geesten. Die vijand die kan je levenshuis bezetten, maar hij kan geen woning maken in je hart. Althans nu nog niet. In de eindtijd zal dat anders worden. Hoe urgent is in dat opzicht de oproep van alles waarover je waakt. Waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Terug naar David. Alhoewel Davids situatie op aarde benauwd en drukkend is, hoeft hij de gevoelens van benauwdheid en druk niet binnen te laten in zijn huis en hart. Davids hart is helemaal toegewijd aan God. En hij heeft Gods woorden bewaard diep in zijn hart. En ik weet, ik weet bij wie ik het nu zoeken moet. David kiest in moeilijke situaties ervoor om het bij God te zoeken. Om God bepalend te laten zijn voor het klimaat in zijn levenshuis. En als je God zoekt, dan kom je in de ruimte waar God is. In Gods heerlijk klimaat van vrede in plaats van stress. Ongekende mogelijkheden en macht in plaats van onmacht. Blijdschap en heerlijkheid in plaats van angst. Liefde en goedheid in plaats van vijandigheid. En David realiseert zich dat het dankzij Gods genade en liefde voor de mens is dat hij überhaupt in die heerlijke tegenwoordigheid van God mag komen en zijn. Dat is dan ook de reden waarom David zingt: daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. God prijzen om wie hij is. God eer bewijzen omdat God de Allerhoogste is. God loven, roemen, blij zijn met God en zijn lof verkondigen, omdat je zijn macht en zijn heerlijkheid ervaart als je dicht bij hem bent, in zijn heiligdom, in zijn heerlijke tegenwoordigheid. David zegt in een andere psalm: beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Hoe prijst David zijn God? Hij gebruikt zijn lippen. De lippen die de rand vormen van zijn mond. In het boek staat dan ook: ik zal met mijn mond uw naam groot maken. Met je mond kun je geluid geven aan de gedachten die van binnen leven. Je maakt je gedachten hoorbaar voor jezelf en voor de anderen. Je denkt die woorden dan niet alleen, je spreekt het ook uit. En denk dan niet alleen aan zingen, want dat noemt David notabene in vers 6 nog apart. Met je lippen God prijzen kan ook zeker in het uitspreken van zijn woorden. Bijvoorbeeld in een gebed. Of wanneer je over hem getuigt. Als we in de gemeente samen bidden en het zou stil blijven, dan kan dat natuurlijk heel goed zijn omdat we even geen woorden hebben. Omdat we onder de indruk zijn. Maar laat het niet stil zijn omdat je denkt dat je net zo goed wel alleen in stilte kunt bidden. Want een gebed hardop uitspreken heeft wel degelijk meerwaarde. Als er gedachten ontstaan en je spreekt deze met je mond hardop uit, klinken deze woorden in twee werelden tegelijk. In de natuurlijke wereld zijn ze hoorbaar en in de geestelijke wereld. Dat kun je niet loskoppelen van elkaar. Want je leeft in die twee werelden tegelijk. God hoort wat je zegt. Jezus hoort het. De engelen horen het. De mensen om je heen horen het. Maar ook de machten der duisternis horen het. En let op, andersom geldt dus ook. Als we zwijgen, dan zwijg je niet alleen in de natuurlijke wereld, maar dus ook in de geestelijke wereld. Ja, wacht even. Dat is waar. Als je bidt in stilte, heeft dat zeker zijn uitwerking. Want God verstaat van verre je gedachten. Dus bidden in stilte kan zeker. God hoort je, omdat hij jouw schepper is. Hij weet van je plannen. En niets blijft voor hem verborgen. Maar dat geldt dus alleen voor de Heer. Maar de vijand hoort niks van jouw gebed. In stilte. En daarom heeft hij er belang bij dat je vooral maar niet hardop bidt. Op het moment dat wij God groot maken, dan hoort de vijand namelijk welke plaats hij heeft. Geen plaats dus. En dan moet hij weggaan. Hoe vaak spreken we eigenlijk wel hardop de gedachten van de vijand uit? dingen waaraan we twijfelen. Onze kritiek op andere mensen. Wanhoop. Oh, we kunnen het soms wel uitschreeuwen. Ja, gek genoeg. Dan wel. Maar wiens woorden willen we eigenlijk laten klinken? Sinds ik met deze boodschap bezig ben, heb ik dat voor mezelf ook praktisch gemaakt. Ik bid vaker hardop, thuis of in de auto. Laat dit vers van David een voorbeeld voor ons zijn. Mijn lippen zullen u prijzen. Prijs de Heer niet alleen met je gedachten, maar ook met je mond. Geef geluid aan die keuze die je in je hart hebt gemaakt en bevestig elke keer opnieuw. Zo zal ik u loven in mijn leven. In vers 5 zingt David allereerst een herhaling van vers 4 in andere woorden. Zo zal ik u loven in mijn leven. Een opvallende herhaling, want hij zegt, ik zal u prijzen en zo zal ik u loven. En ook in vers 6 zegt hij, mijn mond zal roemen. Betekent dit dat David het zingen en prijzen nog even uitstelt? Gaat hij ooit een keer beginnen met zingen en roemen? In de andere vertaling wordt juist de verleden tijd gebruikt. En in de NBG staat gewoon, zo wil ik u prijzen. Kortom, je kon het toen al. Je kan het nu. En je kan het blijven doen. Je leven lang. Dus gisteren, vandaag en straks. Wil, kan en zal ik de Heere prijzen. Altijd. Maar ook overal. Of ik nu in een dorre en droge woestijn ben. Of 's nachts in mijn bed lig. In heel mijn leven. Altijd en overal. De Heere prijzen. Doe jij dat ook? Wil jij ook de Heer prijzen je leven lang? We hebben het al gezongen in het koor. Ik wil zingen van mijn Heer zolang als ik leef. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Opnieuw een prachtige actie van David te midden van deze benauwde situatie. David heft zijn handen op. En ook daarvan weten we dat deze actie in zowel de natuurlijke als in de geestelijke wereld tegelijk geldt. Denk maar aan Mozes, die zijn handen en zijn staf opheft als het volk Israël vlak voor de Rode Zee staat. Ook te midden van een situatie waarin je het nauw bent gedreven. Mozes heft zijn handen op en er komt een opening in die zee. En daarmee maakt Mozes zichtbaar wat er in de geestelijke wereld tegelijkertijd gebeurt. Een opening in die geestelijke zee van machten van verzet die de doorgang willen blokkeren en willen tegenhouden. Je handen opheffen. Het is een zichtbare uiting van je hart opheffen. David zegt, God, u bent mijn God. U zoek ik. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Naar u strek ik mijn handen uit, zegt Groot Nieuws. En je handen in zijn naam opheffen, betekent, ik doe dit in uw autoriteit, Heer. Het is omdat u het me zegt, dat ik mijn handen ophef en dat ik dit kan doen. Het is omdat ik u erken als God, omdat u mijn God bent. En in het woordenboek staan twee verschillende betekenissen bij opheffen. De eerste is optillen, zoals we hier letterlijk doen. We brengen onze handen in de lucht. En de tweede betekenis is afschaffen. En dat vind ik wel een toepasselijke combinatie. We heffen onze handen op als teken van ons richten op God. En tegelijkertijd heffen we in zijn naam het verzet van de vijand in ons leven op. Waar Mozes zijn handen opheft, wijkt de zee van verzet en weerspannigheid. Waar David zijn handen opheft, wijkt de benauwdheid die veroorzaakt wordt door hen die hem naar het leven staan, vers 10. En stopt de mond van de leugenaar, vers 12. Wauw. Zijn we ons hiervan nog bewust? Als we onze handen opheffen. Nou, besef het maar. heffen maar. Niet vanuit kracht, niet vanuit geweld, maar vanuit zijn geest. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. David laat zien wat er gebeurt als hij heel dicht bij God is. David zegt hier dat zijn ziel, zijn binnenste, zijn hart verzadigd wordt. Grootnieuwsbijbel zegt: u voedt mij tot verzadiging toe. NBV: dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Verzadigd worden. Wat heerlijk. Geen dorst meer, zoals in vers 2. Geen leegte. Nee, verzadigd worden. En als je verzadigd bent, dan kan er niets meer bij. Dan is het vol. Voldoende. Meer dan voldoende. Je kunt niet eens nog meer aan. En David zingt hier dat God zijn ziel verzadigt. Ken jij ook die gevoelens van leegte? En wat doe jij dan? Ik merk dat ik op dit soort momenten nog wel eens onnadenkend mijn social media ga checken. Kom je erop, zou je zeggen. Maar wat een zuigende werking kan het hebben. Het lijkt op het eerste gezicht even ontspannend, maar het vreet je tijd. En als je gestopt bent, is er tijd verloren gegaan, die ik natuurlijk beter en liever had willen besteden aan datgene wat echt goed voor me is. Echt, ik ben ervan overtuigd dat niemand zich leeg wil voelen en op zoek is naar vervulling in zijn leven. En onze tekst zegt dat je hart juist verzadigd mag worden, zoals je van vet en merg verzadigd kunt raken. Ik vind het wel bijzonder dat broeder Toon juist enkele weken geleden in Breda sprak over de vette spijzen vanuit Job. En terwijl ik ondertussen met dit vers bezig was. Dat is echt vet, hè? Verzadigd worden. En het gaat hier dan niet om grote hoeveelheden. Zo'n overvloed wordt hier niet bedoeld. De overvloed die bedoeld wordt gaat over de mate van verzadiging. En in de tijd van David was merg een onderdeel van een feestmaaltijd. Het merg, het binnenste, zachtste deel van de botten van een dier, is extreem vet. Het schijnt ongelooflijk smakelijk te zijn. Het heeft een rijke, boterige en complexe smaak die lekker hartig is, maar in de verte ook lichtzoet. Aldus Google. Het mooie aan het beeld vind ik dat een klein stukje merg al voor zoveel voldoening en verzadiging kan zorgen. Als je zo'n delicatesse voor je neus krijgt, ga je dat natuurlijk niet onnadenkend naar binnen werken. Als je dit voorgeschoteld krijgt, is het de bedoeling dat je met volle aandacht en volle teugen geniet van dit gerecht. Heet daarom onze gemeente volle evangeliegemeente? Het evangelie, de boodschap van Jezus, met volle aandacht tot je nemen en met volle teugen ervan genieten, tot verzadiging toe? In Jesaja 25, vers 6 wordt ook over merg gesproken. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal aanrichten, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde, gerijpte wijnen. Uitgelezen gerechten vol merg. Uitgelezen gerechten, dat zijn gerechten die voortreffelijk, excellent, subliem en uitmuntend zijn. Deze tekst is een profetie op het bruiloftsmaal, waar Openbaring ook over spreekt. En als David uitzingt, mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Ik denk dat hij dan al iets proeft van dat bruiloftsmaal. Die intense blijdschap in die persoonlijke relatie met God. Jij bent uitgenodigd voor dit feestmaal aan zijn tafel. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. En, u kent het, de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Het feestmaal is met zoveel liefde bereid. Ervaar je dat? Als je zijn woorden hoort. Als je de Heer prijst met je woorden en je handen omhoog. Leer dan van David. Want hij zong dit al in Psalm 23. U maakt voor mij de tafel gereed. Waar? Voor de ogen van mijn tegenstanders. Het maakt dus niet uit in welke situatie je begeeft. Een rustige of een hele stressvolle. Een eerlijke of een oneerlijke. Een blije of een verdrietige situatie. Wij kunnen niet bepalen wat er op ons afkomt. Maar we kunnen wel bepalen wie de Heer is in ons levenshuis. Jezus. En die keuze mag je iedere keer opnieuw bevestigen door je te richten op Hem. Door hardop uit te spreken, Jezus, U de Heer van mijn leven. Ik prijs U met mijn hele hart, mijn leven lang. En ik hef mijn handen op in Uw naam. En zo weersta ik in zijn kracht, de vijand. En houd ik hem in de autoriteit van Jezus, buiten de deur. En dan kun je net als David zeggen, mijn mond zal roemen met vrolijke zingende lippen. In dit vers wordt duidelijk dat het zingen bij het proeven van die verzadiging van God uitloopt op een juichen, op een jubelen. Heerlijk! Om te kunnen zingen en dat de engelen meejuichen en jubelen. In oktober ben ik met een christelijke groepsreis mee geweest. En daar was een broeder mee, die was 86 jaar. En hij zong het liefst psalmen op hele noten. Dus noten die een hele tel duren. Omdat je, zei hij, dan met respect en volle aandacht zingt. Dat was volgens hem pas eerbiedig zingen. En ik vond het eigenlijk toch wel mooi hoe hij dat zei. Vanuit respect en volle aandacht. Eerbiedig voor God zingen. Echt gelukkig zijn. Je kunt echt gelukkig zijn. Je leven lang gelukkig zijn. Als je je realiseert dat God jouw God wil zijn. Dat Jezus jouw Heer wil zijn in jouw leven. Dus hij klopt aan jouw deur en vraagt, mag ik binnenkomen? Wil jij met mij maaltijd houden? Mag ik jou de liefde en genade van God laten beleven tot verzadiging toe? Wat is dan jouw reactie? Ja. Ja, Heer, ik geef u mijn hart. In welke situatie ik nu ook ben, hoe ik mij ook voel, kan ik dit uitbidden. En ik heb de tekst gevonden uit een lied van Sela. En ik wil dat graag voor u voorlezen, want daarin komt de boodschap samen. Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig. Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig. Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd. En terwijl u mijn glas vult en mijn lichaam verzorgt met veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht, kan ik zeggen, met mij zal het goed gaan. Zolang ik zal leven, wilt u van uw heerlijke liefde mij geven. U wilt mij leren waar ik u moet zoeken. Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. En altijd een plek met uw rust in mijn wereld, omdat ik uw huis weet te vinden, mijn Heer. Amen. Ik zou heel graag met u een lied willen zingen met de handen omhoog.